Goedenavond allemaal thuis. Goed dat jullie er ook bij zijn. We hebben hier al een heerlijke tijd gehad van lofprijs en aanbidding, waarin we gewoon zo ons verlangen uitzongen naar Koning Jezus. En ik bid dat hij ook vanavond bij jou zich mag manifesteren. En weet je, als gemeente zijn wij erg gericht op genade, op liefde, op de leiding van de Heilige Geest. En ik vind het fantastisch te horen, de getuigenissen die we binnenkrijgen, ook vanuit de livestreams en van de diensten hier, dat we gewoon horen dat mensen opgebouwd worden. En dat is ons verlangen, ook vanavond opnieuw, dat jij gefundeerd mag zijn in genade, gedreven door liefde, geleid door de Heilige Geest. En vanavond wil ik met jullie eens kijken, juist vanuit die genade, vanuit dat we daarmee bezig zijn, naar vergeving. Het grappige is dat deze preek ook een beetje geboren is uit een hele specifieke vraag die ik kreeg. Ik zal hem even voorlezen. Juist vanuit dat we bezig zijn als gemeente om nog meer gefundeerd te zijn in de genade van Jezus, kreeg ik letterlijk deze vraag via een e-mail. In het gebed vraag ik God vragen om vergeving van zonde. Hoe moet ik het vragen om vergeving van zonde ook in het Onze Vader zien ten opzichte van de gegeven gunst van genade? Is het vragen om vergeving dan niet meer nodig? En vanavond wil ik met jullie kijken, thuis en hier. Ja, die vraag, moeten we nou dagelijks vergeving vragen? Of mogen we nou dagelijks vergeven leven? En van daaruit ook, waarom zou ik eigenlijk anderen vergeven? Dus ik breid de vraag die via deze mail gesteld is ietsje verder uit. Van wat is nou de basis van jou en mij om ook anderen vrij te spreken van wat ze jou aangedaan hebben? Ik zei het net ook al, als gemeente omarmen we echt de waarheid dat we gefundeerd zijn in zijn genade. En dat is de genade van Jezus Christus. En het woord genade betekent een onverdiende gunst. En dat onverdiende gunst kun je heel vaak, ik hoor het althans heel vaak als iets van, nou eigenlijk had ik het niet verdiend, maar toch heb ik het gekregen. Alleen toen ik toch wat dieper dat woord bestudeerde, toen kwam ik erachter dat niet dat betekent. Maar het betekent iets, een bij wijze van spreken een prijs die je niet kunt krijgen door ervoor te werken, door er iets voor te doen. Maar het is een gunst die je alleen maar kunt aannemen, dat is genade. En dat is wat God ons gegeven heeft in Jezus Christus. Hij is genade. Dus, en wat hebben we van Jezus ontvangen? Vergeving. Dat is zijn genade. En wat is nou vergeven? Als ik jou vergeef, dan reken ik jou iets niet toe wat je mij hebt aangedaan. En als je mij vergeeft, dan reken je mij iets niet toe wat ik je heb aangedaan. Nou, en de Bijbel leerde ons dat we allemaal ten opzichte van God vergeving nodig hadden. Dat we allemaal gezondigd hebben. Dat we allemaal niet recht voor God kunnen staan. En dat we vergeving nodig hadden. Maar niemand van ons kon dat verdienen. En daarom hebben wij dat allemaal gekregen in Jezus Christus. Dus de genade van Jezus betekent niet dat je iets krijgt wat je eigenlijk niet verdiend hebt, maar dat je iets krijgt of hebt gekregen wat niet te verdienen is, maar je toch gegund wordt door de liefdevolle Vader. Die twee dingen, gefundeerd in genade en gedreven door de liefde, zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vanuit zijn liefde geeft hij ons genade en vanuit zijn genade kunnen we zijn liefde leren kennen. Nou, dus dat is ons fundament. Ons fundament is genade. En we hebben ook geleerd dat de Heilige Geest gegeven is om in ons te volbrengen wat Jezus volbracht heeft aan het kruis. Hoef ik ook niet allemaal te herhalen. Ik heb wel heel veel onderwijs en preken ook over gehouden. Dus we zijn gefundeerd in genade. We hebben dankzij hem vergeving gekregen. De Heilige Geest volbrengt dat in ons. En hoe moet je van daaruit nou omgaan met dat dagelijks vergeving vragen? En dan met name, die vraag kwam hier natuurlijk ook heel specifiek uit. We kennen allemaal onze Vader. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. En daar staat er zelfs achter. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dus leuk Lodewijk dat je het allemaal zegt over genade. Wat je er allemaal uitlegt. Maar hoe zit dat dan? Want dat kun je horen als van oké. Dat je voor de Vader staat van, Heer, ik wil graag uw vergeving hebben. En vergeef me alsjeblieft in overeenstemming met hoe ik anderen vergeef. Als je daar niet vanuit dat fundament van genade naar luistert, dan hoor je opnieuw een vorm van maakbaarheid en een vorm van werken. Van, nou, als ik dus dat maar doe, des te beter ik anderen vergeef, des te meer vergeving ik van hem kan krijgen. Daarom vind ik dit een hele goede vraag, want deze vraag hield mij ook al heel lang bezig. Eigenlijk, deze vraag heb ik in april dit jaar al gekregen. En al nog een half jaar eerder was ik hiermee bezig. Dus het is al wel meer dan een jaar dat ik onder andere met deze vraag bezig ben. En toen ik deze vraag in april van iemand kreeg, heb ik al een stukje antwoord gegeven, maar ook al uitgelegd. Ik ga daar niet te snel over preken, want ik moet het eerst goed op een rijtje hebben, goed begrijpen. Nou, dat ik er nu vanavond al wel wat over zeg, dat komt voort omdat ik geloof dat in elk geval in mijn hoofd ik een aantal dingen goed op een rijtje heb, zodat ik dit nu ook eindelijk goed kan begrijpen. Als we daar dus zo naar gaan kijken, wil ik ook nog echt even tegen je zeggen dat mijn hart altijd is dat je het niet per se in alles met me eens hoeft te zijn, maar dat ik je juist aan het denken wil zetten. En ik wil een paar van mijn gedachten hierover met jou delen, met jullie delen, ook thuis. Gewoon om je aan het denken te zetten hierover, met het doel, dat is wel altijd mijn doel, dat je nog meer gefundeerd raakt in Jezus. Nog meer gedreven door zijn liefde en nog meer geleid door de Heilige Geest. Dus een aantal gedachten. Toch, voordat we gaan naar onder andere onze Vader en een stukje van vergeving, even toch weer terug naar dat fundament van genade. Romeinen 5 vers 2 benoemt dat genade ons fundament is, door God gegeven. Het is de kern van het evangelie, de genade van Jezus Christus. Door genade zijn wij behouden. En in deze preek ga ik dat fundament niet opnieuw volledig leggen, maar in de context van de vraag die ik net al eventjes uitlegde, is het wel goed om daar even weer naar terug te gaan. Genade opnieuw is een niet te verdienen gunst. Het is een door God gegeven gunst die wij niet kunnen krijgen dankzij onze werken. Galaten 2 vers 19, die gaan we wel even bekijken. Daar staat, nu leef ik niet meer voor de wet, maar voor God. Ik ben samen met Christus gestorven. Daarom leef ik niet meer, maar Christus leeft in mij. En zolang ik nog in dit lichaam ben, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Hij hield zoveel van mij, dat hij zijn leven voor mij heeft gegeven. Wat God in zijn genade gedaan heeft, wil ik niet onderschatten. Dat vind ik zo'n mooie uitdrukking. Wat God in zijn genade gedaan heeft, wil ik niet onderschatten. Met andere woorden, dat wil ik serieus nemen. Die genade, want genade is niet goedkoop. Het heeft de hoogste prijs die er is gekocht. God zelf, Jezus, door wie alles geschapen is, die heeft zijn goddelijkheid af moeten leggen om hier te komen, mensen te worden zoals jij en ik, zodat daardoor wij die genade konden ontvangen. Dat is een gunst die je vrij kunt ontvangen, maar onderschat hem niet. Eigenlijk kun je genade nooit overschatten. Genade is altijd nog veel groter dan jij kunt begrijpen. Daar kom ik steeds meer achter. Des te meer ik over genade bestudeer, des te meer ik ontdek, goh, genade is nog veel meer groter dan ik zelf altijd gedacht heb. Wat God in zijn genade heeft, wil ik niet onderschatten. En het laatste van Galaten hoofdstuk 2. Want als wij het in orde konden maken door de Joodse wet te houden, zou Christus voor niets gestorven zijn. Met andere woorden, als er methoden waren waardoor wij het maakbaar konden maken om die vergeving te ontvangen, zou Jezus voor niets gestorven zijn. En het is belangrijk dat je dit beseft, want elke manier van denken, elke manier van praten, elke manier van handelen, die toch als het ware weer teruggrijpt naar van ik moet er iets voor doen, vraagt als het ware, zegt of dat Jezus voor niets aan het kruis is gestorven. Leuk Jezus dat u dat gedaan hebt, maar wij kunnen het zelf wel. Of het zegt, als het ware, dat het niet genoeg was wat Jezus gedaan heeft. Dat er eigenlijk nog net ietsje meer moest gebeuren. Jezus heeft de grote prijs betaald, hartstikke goed, maar nog net iets eroverheen. Een heel belangrijk fundament die echt stevig moet liggen, juist om ook goed die vraag vanuit onder andere het Onze Vader goed te kunnen beantwoorden. Een tweede tekst nog een keer. Romeinen hoofdstuk 9 vers 30. Wat kunnen we hieruit opmaken? Hoewel ze er niet naar hebben gestreefd, zijn heidenen als rechtvaardigen aangenomen op grond van hun geloof. En een ander woord voor geloof is vertrouwen. Op grond van hun vertrouwen waarin? In Jezus Christus. Maar Israël, dat ernaar streefde door de wet rechtvaardig te worden, heeft dat niet bereikt. Wat is daarvan de oorzaak? Ze handelden alsof het van hun daden afhing en niet van geloof. Niet van vertrouwen, niet van overgave. Want als ik een cadeautje van iemand wil ontvangen, moet ik dit doen en moet ik vertrouwen dat wat hij mij geeft goed voor mij is. En daarom, we zijn behouden door genade, dat is de gift, de gave. En die kunnen wij ontvangen door geloof, vertrouwen. Ja, ik heb het nodig, geef het mij maar. En de Israëlieten konden het niet ontvangen omdat ze dachten wij moeten dit doen en dat doen en zus doen om dat klaar te krijgen. Daarom zelfs bij zo'n lied die we net zongen over de glorie van God. Dat ik er eventjes daarna zei, de glorie van God. In het Oude Testament moest je er letterlijk van alles voor doen om bij God te kunnen komen. In het Nieuwe Testament hoef je alleen maar Jezus aan te nemen. En in Jezus is de glorie zichtbaar geworden en komt de glorie tot je. Dus door gericht te zijn op Jezus ontvang je die glorie en komt de wolk van zijn glorie jouw leven binnen. Maar niet afhankelijk van jouw daden, maar afhankelijk van geloof. Jezus, ik heb u nodig. Nou, er zijn nog heel veel meer teksten die ik erover zou kunnen geven, maar dit is voor nu al even genoeg. Maar opnieuw, dat fundament van genade is zo belangrijk voor elk onderwerp, ook juist vergeving. Vanuit dat fundament gaan we eens kijken naar vergeving. Vergeving, ik zei het ook al eerder, betreft de kwijtschelding van de schuld die op ons ligt vanwege onze zonde. En zonde betekent in essentie je doel missen. Wij hebben ons doel gemist door te zeggen dat we God niet nodig hadden. En als je dan vergeving ontvangt, dan wordt die schuld kwijtgescheld, gescholden. Romeinen 3 vers 23 zegt dat heel mooi. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. En iedereen wordt uit genade, die niets kost, die niet te verdienen is, door God als een rechtvaardige aangenomen, omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. Een tweede tekst, heel belangrijk, Efeze 1 vers 7. In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn, staat niet worden, maar staat zijn onze zonden vergeven. Dankzij, waardoor opnieuw, de rijke genade. Niet op, vanwege onze daden, zodat we ons daar niet op zouden kunnen voorstaan, zegt vers 8 trouwens van deze tekst. Dus het is echt dankzij zijn genade. Die vergeving krijgen we dankzij zijn genade en wordt ons deel dankzij geloof. Het is dus niet afhankelijk van onze daden, maar afhankelijk van hem en dankzij het bloed van het lam. Matteüs 26, vers 28, als Jezus daar het avondmaal met zijn discipelen aan het bedienen is, dan zegt hij, dit is mijn bloed. Het bloed van het verbond dat door velen wordt vergoten, opnieuw tot vergeving van zonden. Dus laat het helder zijn. Jouw vergeving is een gevolg van Jezus' werk aan het kruis. Vanwege zijn bloed. Hebreeën 9 vers 22. Volgens de wet wordt inderdaad vrijwel alles met bloed gereinigd. Want als er geen bloed wordt uitgegoten, vindt er geen vergeving plaats. Jezus' bloed is de basis van jouw vergeving. Jezus' offer. En dan staat er in Hebreeën 10 vers 18, waar dat alles vergeven is, daar is geen offer voor de zonde meer nodig. Dus als jij dagelijks vergeving gaat vragen, vanuit een soort van denken, dat jij elke dag als het ware opnieuw een offer moet brengen, dan heb je het niet helemaal goed begrepen. Hoe het dan wel zit, gaan we straks even zien. Maar het is heel belangrijk dat je dit begrijpt. Het offer van Jezus was eens en voor altijd voldoende om jou te bevrijden van je zonde. Is vergeving vragen naar fout? Nee, dat gaan we straks wel zien. Maar het fundament waarvanuit je doet, daar hebben we het over. Waarvanuit kom je? Vanuit welke basis? Dat er iets nog moet gebeuren? Of dat je juist op basis van dat er iets gebeurd is kunt komen? Moet je de deur nog losmaken met een sleutel? Of is de deur al los en hoef je alleen maar heen te lopen en erin te lopen? Dat maakt nogal een verschil. En deze vergeving, waar ik net over gesproken en gelezen heb, krijgen wij op het moment dat we ons bekeren tot Jezus. Bekering en vergeving zijn twee verschillende woorden die wel heel dicht bij elkaar liggen. Soms worden ze zelfs een beetje in verschillende Bijbels door elkaar heen vertaald en gebruikt. Maar bekering is letterlijk, je ging eerst die kant op en dan bekeer je en dan ga je die kant op. Je had een onvergeven leven en dan heb je door dat je vergeving nodig had, je bekeert je tot Jezus, je ontvangt vergeving en je krijgt een nieuwe richting, een andere kant op. En wat is nou in essentie, in een notendop, en ik kan er nog veel meer over zeggen, dat doen we wel een keer via die toerustingsavond, dan komt deze ook nog een keer langs. Dat zijn de livestreams op donderdagavond, ook heel goed om naar te kijken. Maar bekering is de vrijwillige keuze om te veranderen van het leven zonder geloof in Jezus naar een leven vanuit geloof in hem. Vrijwillige keuze om te veranderen van het leven zonder vertrouwen in Jezus naar een leven vanuit vertrouwen in hem. Je leefde eerst zo en je vertrouwde niet op Jezus en je bekeert je en dan ga je naar een leven vanuit vertrouwen in hem. In essentie is dat bekering. Je kunt je bekeren van, wij maken het als het ware, ik heb al vaak uitgelegd, je hebt een boom met wortels eronder en daar, hier zijn de bladeren. En hier zijn de bladeren en dat zijn alle dingen die je fout doet en hieronder zitten de wortels. Maar die bekering heeft, wij bekeren ons heel vaak van de rotte blaadjes. Maar ten diepste heeft bekering alles te maken met waarin jij jouw wortels zet in je leven. Geworteld in jezelf of geworteld in Jezus. Dat is de essentie van bekering. Je kunt je van ons van alles, en dat soms praten we ook zo. Ik bekeer me van dit, ik bekeer me van dat. Allemaal goed. Maar in essentie draait bekering om, je leeft zonder vertrouwen in Jezus naar vertrouwen in Jezus. En natuurlijk is het soms zo dat als je Jezus achterna loopt, en soms ga je weer zo, dan moet je af en toe je even weer die kant op keren, zodat je achter Jezus aan blijft lopen. En vanuit dit alles is het heel interessant te ontdekken dat het merendeel van de gebeden in het Nieuwe Testament met de vraag om vergeving aan God, de gebeden beschrijven van deze eerste bekering. Wist je dat? Dus heel vaak in het Nieuwe Testament, als gesproken wordt van Heer, vergeef me, dan wordt dat in de meeste teksten wordt dat verbonden aan ik leefde eerst zonder Jezus en nu met Jezus. En dat is op zich logisch. Want zodra jij je bekeert van je leven zonder Jezus naar je leven met Jezus, wordt de vergeving die hij al bewerkstelligd heeft aan het kruis, wordt jouw deel. Want je neemt het aan. De enige uitzondering is het onze Vader. En daar kom ik dus straks, ik hou het een beetje spannend, op terug. Maar heel belangrijk is dat ik geloof dat wij mogen leven dankzij de vergeving die ons geschonken is. Jezus hoeft er niks meer voor te doen en het enige wat wij hoeven te doen is Jezus aannemen. En dat is ook de basis waarvanuit we elkaar mogen vergeven. En ook eventjes inzoomen naar die onderlinge vergeving. Het merendeel van de nieuwtestamentische teksten over vergeving, gericht aan gelovigen. Dus in de Bijbel heb je verschillende teksten die spreken over je leefde zonder God en nu moet je met God lezen. Sommige 1 Johannes 1 vers 8 is ook zo'n tekst. Als je van je zonde bekeert, ik geloof persoonlijk en je kunt er echt goed onderbouwen, dat Johannes daar schrijft aan degene die nog niet Jezus volgen. Je kunt letterlijk het verschil zien tussen Johannes 1 en Johannes 2. Ga ik nog niet dieper uitleggen, maar wat mij betreft is het heel duidelijk. Als Johannes zegt, als je bekeert, zul je zeker vergeving ontvangen. Dat spreek je tot de mensen die nog zonder Jezus leven. Maar de teksten over vergeving, die gesproken worden tot christenen, die al zeg maar bij de club horen, die al zich overgegeven hebben aan Jezus, de teksten die daarover gaan, die spreken bijna allemaal over onderlinge vergeving. En in essentie komen ze er allemaal op neer, vergeef elkaar omdat jij vergeven bent. Dat is de samenvatting. Ik kan een paar noemen. De teksten gebruiken de ontvangen vergeving van Jezus als basis voor het vergeven van elkaar. De gelijkenis van Jezus over de man met schuld aan de koning. Weet je wel, er komt zo'n man en die heeft een hele grote schuld en de koning spreekt hem vrij van een behoorlijke schuld. En als je het verhaal naleest en je zou dat bedrag vergelijken met de hedendaagse situatie, dan had die man zo'n enorme schuld dat er niks mogelijk was om die schuld ooit af te betalen. Daar komt het op neer. En verhoudingsgewijs, deze man die wordt al zijn schuld kwijtgescholden en die gaat dan naar een van zijn knechten toe en die heeft een klein beetje schuld en die rekent hem alles aan. Dus hij ontvangt vergeving en gaat vervolgens naar een van zijn knechten toe en die wil hij niet vergeven. Jezus in zijn gelijkenis zegt van jongens, hoe zit dat? Als je weet hoeveel jou is kwijtgescholden, dan ga je toch ook anderen niks meer aanrekenen. Dus Jezus daar zelf onderwijst al over dat hij wil dat wij elkaar vergeven vanuit de vergeving die we van God ontvangen hebben. Efeze 4 vers 32. Daar staat, wees goed voor elkaar en vol medeleven. Vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. Opnieuw. Colossenzen 1 vers 14. Er wordt gesproken over Jezus die ons verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden. En dan spring ik naar Colossenzen 3 vers 13. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand die een ander iets te verwijten heeft, zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft. Want zoals de Heer u vergeven heeft, zo moet u elkaar vergeven. En zo kan ik nog een tijdje doorgaan. En dan opnieuw komt die vraag, hoe zit het dan met het Onze Vader? En ik hoop niet dat ik je te veel in de war breng als ik dit allemaal zeg. Opnieuw, ik deel gewoon een aantal van mijn gedachten. Maar wat ik in elk geval interessant vind, is te ontdekken hoe zaken soms voor het kruis en na het kruis toch anders verwoord worden. Een voorbeeld voor mij vind ik, en gaan we allemaal niet opslaan en lezen, is Johannes 8 vers 36 tegenover Romeinen 8 vers 1. In Johannes 8 vers 36 zegt Jezus dit: wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn. Het taalgebruik daar is: het moet nog gebeuren. Toekomende tijd. En Jezus belooft daarbij, en als dat dan gebeurt, zal het ook echt zo zijn. Als de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn. En heel vaak denken wij, nou, dat moet dan elke keer nog opnieuw gebeuren. Alleen als je daarna Romeinen 8 vers 1 zet, dan staat daar, zo is er dan nu geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Dus dan is het gebeurd. Toen was het nog niet gebeurd. En daarom zegt Jezus, als de Zoon jou vrij zal maken, zul je werkelijk vrij zijn. Maar Paulus die schrijft, nu is het gebeurd. Jezus zegt, het is volbracht. Dus zul je ook werkelijk vrij zijn. En daarom zegt Paulus, in Christus is er geen veroordeling meer. Johannes 8 vers 36, de komende tijd, Romeinen 8 vers 1, is al gebeurd. In alle Bijbelboeken die na het kruis geschreven worden, wordt alleen maar gesproken over de ontvangen vergeving van Jezus. Dat valt me in elk geval op. Alles na het kruis spreekt over de ontvangen vergeving van Jezus en de toepassing daarvan op ons dagelijks leven. Een vrij lang fundament, maar een heel lang fundament, om van daaruit in te zoomen op het Onze Vader. Maar als je dat allemaal ziet, dan heb je in elk geval al een veel bredere bril op om ook dat stukje te begrijpen. En hoe zit het dan specifiek met dat stukje Vader, vergeef ons onze zonden gebed? Omdat dit het enige gebed in het Nieuwe Testament lijkt, waar heel specifiek aan discipelen geleerd wordt om de Vader om vergeving te vragen. Hoe moet je dat nou zien in de context van alles wat ik net allemaal gezegd heb? Nou, ik heb daar drie dingen bij. Het allereerste is, van de context bepaalt in de Bijbel altijd de boodschap. En het begint altijd met de grote context, dat is het Nieuwe Testament. Daarom heb ik net, met alle teksten die ik net heb gegeven, heb ik je een beetje een grotere context verteld van hoe het in de Bijbel beschreven staat. Wat nou de boodschap van het Nieuwe Testament is. Je kunt nooit één tekst, lieve mensen, gebruiken als basis, als enige basis, om een complete leer of theologie of levenswijze op te baseren. Teksten moeten altijd uitgelegd worden door andere teksten. En dat geldt ook voor Onze Vader. Onze Vader is bij lange na, soms doen mensen dat wel een beetje zo, is bij lange na niet compleet. Als je dat zou gebruiken als basis voor theologie. Er wordt niet gesproken over de Heilige Geest in het Onze Vader. Dus er wordt ook niet gebeden voor de Heilige Geest in het Onze Vader. Er wordt niet gesproken over genade in het Onze Vader. Er wordt niet gesproken over Jezus Koninkrijk in het Onze Vader. Er wordt niet gesproken over het kruis in het Onze Vader. Er wordt niet gesproken over de doop in het Onze Vader. Er wordt niet gesproken over het avondmaal in Onze Vader. Dus als je het Onze Vader gebruikt om daarvan uit alles te baseren wat je doet. Het Onze Vader is een prachtig gebed. Het begint met aanbidding. Daartussen mag je God wat vragen en het eindigt met aanbidding. Heel mooi. Je kunt er een hele mooie preek over houden die ik vandaag niet ga houden. Maar er zit een hele mooie opbouw in. Je leert erin dat je God mag groot maken. Je leert erin dat je ook God al je behoeften mag vragen. En je leert dat dat ingepakt mag worden beide vanuit aanbidding en verbondenheid met hem. Maar de context bepaalt de boodschap. Je moet het Onze Vader niet gebruiken als een basis voor alle theologie. Je hebt kennis van het fundament van genade. Romeinen 5 vers 2, ik noemde hem al eerder. Heb je nodig om ook het Onze Vader te begrijpen. Dus dat was het eerste punt. De context bepaalt de boodschap. En het tweede, en dit probeer ik zo gemakkelijk mogelijk voor jullie te maken. Maar voor mij vond ik het best wel een beetje ingewikkeld. Maar dat is de grammaticale en inhoudelijke bestudering van het Onze Vader zelf. Ik heb voor mezelf de Griekse grammatica van het Onze Vader behoorlijk zitten bestuderen. Gewoon omdat ik er zelf ook nieuwsgierig naar was. Onder andere toen die vraag kwam, hoe zit dat nou? En als ik alle details hierover ga vertellen, wordt deze preek veel te ingewikkeld, dus dat bespaar ik je. Maar wat ik in elk geval heel interessant vind, is dat je kunt concluderen dat dit gebed gaat over de voortdurende wandel met de Vader. Waarin wij dagelijks wandelen vanuit zijn heerschappij en hij voortdurend voor ons zorgt. Het woordje dat gebruikt wordt, geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons dagelijks onze schulden. Dat woordje dagelijks komt nergens anders in de Griekse literatuur voor. En ook nergens anders in de Bijbel. Sommigen zeggen letterlijk dat dit een door christenen zelf bedacht woord is die ze hier gebruikten. Als je wil weten wat het is, epiousios. Nou leuk, hebben we ook weer geleerd. Komt nergens anders in de Bijbel voor. En het komt ook nergens anders in de literatuur van toen voor. Maar daar wordt het toch gebruikt. Het is een heel ongewoon en weinig voorkomend woord. Wat wij vertaald hebben met dagelijks leven. Maar je kunt het vertalen met dagelijks, heden, elke dag. En het woord beschrijft een dagelijkse of voortdurende wandel met de Vader. Het hele gebed van het Onze Vader betreft onze voortdurende wandel met Hem. Wij hebben er een liturgisch formulier van gebed van gemaakt, maar er is een voorbeeldgebed. Als jij een dag vergeet te bidden voor je dagelijks brood, heb je dan nog brood? Tuurlijk heb je dagelijks brood. Als jij een dag vergeet te bidden voor vergeving, heb je dan nog vergeving? Tuurlijk heb je vergeving, want die heb je van Jezus gekregen, dankzij het kruis. Maar hoe hier gesproken wordt, wordt over je dagelijkse levenswandel met Hem. Het is een heel relationeel gebed. In die relatie zit voorziening, dat brood, zit vergeving, gerechtigheid, zit bescherming tegen verzoeking. Leid ons niet in verzoeking. Leid God ons dan in verzoeking, dat is ook een hele andere preek, die heb ik laatst gehouden geloof ik. Hoe dat nou zit, heeft God het kwaad geschapen? Dat is een andere genade en waarheid preek. Het is niet zo als je een dag vergeet te bidden dat je dan geen brood hebt, maar het is wel goed om dagelijks biddend te wandelen in relatie met Hem. Laat het Onze Vader boven een liturgisch gebed, een voorbeeldgebed zijn. De discipelen vragen, Heer leer ons bidden. En Jezus pakt daar een heel mooi gebed met van begin dan hiermee en doe dan dat en doe dan zus. En het spreekt over dagelijks wandelen met Hem. Dat je dagelijks ook wandelt in de door de Vader gegeven voorziening. Dit gebed leert ons dat je dagelijks je voorziening van de Vader mag verwachten. Dit is het begin van hoofdstuk 6 in Matthäus, waar later Matthäus zegt, maak je geen zorgen over de dag van morgen. Zoek eerst het koninkrijk. Wat maak je je druk over de kleren die je aan hebt, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Wat gaat daaraan vooraf? Dit Onze Vader. Waarin Jezus leert, je bent geroepen tot een dagelijkse wandel met de hemel. Daar gaat het Onze Vader in essentie over. En wij hebben er soms een beetje chagrijnig gepreveld gebed van gemaakt. Als ik het zo zeg. Dan klinkt het zo donker als zo'n Onze Vader in de hemel. Het is goed om aan Onze Vader te bidden. Maar het is geen liturgisch iets die je met een donkere stem, met moeilijke hoofden in de kerk moet zeggen. Maar het is een voorbeeldgebed die spreekt over je dagelijkse wandel met de hemel die voor jou klaarstaat. Die dagelijkse wandel met de Vader. En hoe heeft de Vader die dagelijkse wandel met jou mogelijk gemaakt? Door Jezus. Dus elke keer komt het weer terug bij Jezus, bij zijn genade. Die dagelijkse wandel van vergeving, van voorziening, van hemelse zorg, is allemaal in Jezus. Daarom ook die tekst die ik nu even niet uit mijn hoofd weet, maar van in Jezus Christus worden alle beloften ingelost. In Jezus. Dus de Vader maakt het Onze Vader mogelijk door Jezus. Maar wat ik ook heel interessant vind, als je dan kijkt naar hoe dat er textueel staat, is dat je ook ziet dat inhoudelijk gesproken het vergeving vragen door de gelovigen aan de Vader gekoppeld wordt aan het vergeven van elkaar. En de kernboodschap hier is namelijk niet de noodzaak van het vergeving vragen, maar de bijzondere verbinding tussen het ontvangen van vergeving en het vergeven van elkaar. Als je deze tekst goed wil interpreteren voor het dagelijks leven, kun je dat alleen doen door die koppeling ook te zien. Wij lezen dan, Vader, vergeef ons onze schulden. En niet wat er daarnaast staat. En wij denken, we moeten dus elke dag weer bij de Vader komen en vergeving ontvangen. Maar hier staat een koppeling tussen die ontvangen vergeving met hoe we ook elkaar vergeven. En we zagen al eerder, de meeste vergevingsteksten gericht aan gelovigen, met name gericht zijn op het vergeven van elkaar. Maar dan blijft het natuurlijk even lastig, misschien heb je die vraag al gesteld, dat tekst inhoudelijk hier precies het tegenovergestelde lijkt te staan dan wat je in die andere gebieden ziet. Hier staat, zoals jij een ander vergeeft, zal God jou vergeven. In al die andere teksten staat, zoals God jou vergeven heeft, mag jij anderen vergeven. En we lazen al Efeze 4 vers 32 bijvoorbeeld, vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft enzovoort. Dat lijkt elkaar tegen te spreken, toch geloof ik niet dat het zo is. Daar waar Gods woord zich ogenschijnlijk tegen lijkt te spreken, zit juist vaak een diepe waarheid verborgen. Er is namelijk een hele bijzondere relatie, interactie tussen hoe jij met anderen omgaat en hoe God met ons omgaat. Vanuit genade kun je dat begrijpen. Er was een als zondares bekendstaande vrouw en die smeert Jezus voeten in met olie en dan zegt Jezus over haar, daarom zeg ik je, haar zonden zijn haar vergeven. Al waren het er velen, want ze heeft heel veel liefde betoond, maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde. Eigenlijk zegt hij daar, als je weet wat ik voor je gedaan heb, zul je dit ook voor anderen doen. Als jij niet anderen vergeeft, in alle eerlijkheid en juist vanuit genade gesproken, toont het eigenlijk een gebrek aan besef van de vergeving die je van God ontvangen hebt. Het is een beetje te vergelijken met die tekst uit Romeinen 6 vers 14, die uitlegt dat als je doorgaat met zondigen, je eigenlijk genade niet goed begrepen hebt. Eigenlijk zegt Paulus daar in hoofdstuk 6 van Romeinen, dat als je genade gebruikt als excuus om maar het oude leven te leiden, dan heb je het gewoon niet begrepen. Zoals Petra dat vanmorgen ook nog prachtig uitlegde. Als je begrijpt wat hij voor je gedaan heeft. En dat je onvoorwaardelijk geliefd bent. En dat je een hemelse relatie met de Vader mag hebben. En vanuit die hemelse relatie vergeven mag leven. Dan wordt dat ook zichtbaar naar om je heen. Jacobus heeft ook heel veel van dat soort teksten. En Johannes ook heel veel van dat soort teksten. Van dat van elkaar houden niet alleen een leuke uitspraak is. Maar dat het zichtbaar wordt. Wat God in ons doet wordt zichtbaar naar elkaar. Mensen die moeilijk anderen kunnen vergeven. Met alle respect. Die hebben in de meeste gevallen niet begrepen hoeveel ze zelf vergeven zijn. Maar als je zelf begrijpt hoeveel jij vergeven bent, dan reken je ook anderen het niet meer aan. Als je anderen niet vergeeft, begrijp je zijn vergeving niet echt. En ben je ook niet in staat om ten volle te wandelen in de door hem ontvangen vergeving. Dus ik vind het eigenlijk wel heel mooi dat het onze Vader juist een beetje het net even omgekeerd zegt, om ons wakker te schudden. Dat het een tweerichtingsverkeer is. Die je niet moet gaan bekijken en bestuderen vanuit oordeel en angst. En ik moet nu iets van anders. Als ik nu een ander niet goed vergeef, krijg ik de vergeving van God niet. Nee. Dat fundament is veel breder. Jezus is dat fundament en die heeft daarmee gedeeld. Alleen, Jezus die zegt hier wel, er is een interrelatie tussen hoe jij met anderen omgaat en met wat jij van God ontvangen hebt. En God die heeft jou vrijgesproken van alles wat je in mijn fout hebt kunnen doen. En daarvanuit is het logisch dat juist in de onderlinge relaties door gaat spelen. En als je last hebt van onvergevingsgezindheid, dan is de beste oplossing het dicht bij Jezus komen en nog meer openbaring gaan krijgen van zijn vergeving voor jou. Want ik geef je even een briefje. Als je echt begrijpt hoe Jezus jou vergeven heeft en je ontvangt die openbaring meer en meer en meer, dan is de vrucht dat je ook in staat zult zijn om jezelf en anderen te vergeven. Maar het begint opnieuw bij Jezus. Ik zei drie dingen over het Onze Vader. Het laatste wat ik daarbij zie, het stukje van relatie. Het Onze Vader is een relationeel gebed. Het ging over de dagelijkse wandel met hem. Inhoudelijk gesproken hebben we gezien dat het ook gaat over wederzijdse vergeving. En het laatste is, het Onze Vader is relationeel. Het toont de dagelijkse wandel met de Vader. Bidden om vergeving van zonde is geen, en soms, daarom wil ik dit wel aankaarten en ook preken en op online zetten, zodat dit gehoord mag worden. Wij maken soms van vergeving, ik zeg het opnieuw eventjes, een soort afstandelijke psychologische zelfhulp. En dan spelen we het riedeltje of het spelletje van vergeving. Ik heb jou wat aangedaan, jij hebt mij wat aangedaan, ik voel me niet leuk over jou, jij voelt je niet leuk over mij, we vergeven elkaar, we voelen ons weer goed. En Jezus en het kruis is helemaal niet langsgekomen, hebben we eigenlijk niet nodig gehad. We hebben wel zijn termen gebruikt, we hebben Jezus zelfs genoemd, we hebben zelfs mooie dingen over hem gezegd, maar we zijn niet echt bij het kruis geweest. En soms kunnen wij elkaar vergeven op een andere basis, ik zeg het even liefdevol, maar ook duidelijk, op een andere basis dan de ontvangen vergeving van Jezus. En dan vergeven we elkaar gewoon om onszelf weer een goed gevoel te geven. En dan voelen we ons weer even goed. Dan hebben we het pastorale riedeltje gedaan. En het kan ons best ver brengen. Maar het is man-made holiness. Door de mens gemaakte heiligheid. Het is geen psychologische zelfhulp. Gooi het er allemaal uit en dan voel je je weer beter. Vergeving. Als de basis van elkaar vergeven en vergeving ontvangen daarop gebaseerd is, is het smal. En dan neem je de genade niet serieus. Dan snap je niet hoe groot en hoe mooi en hoe prachtig de mogelijkheid om vergeven te zijn en anderen te vergeven, hoe rijk dat is. We bidden ook niet om vergeving vanuit een soort poging om Gods hart te doen smelten. Het is geen psychologisch riedeltje. En het is ook niet dat we bij God iets moeten klaarspelen. En des te beter jij om vergeving praat, des te mooier je bidje is, des te beter je het verwoordt, dan kun je God overhalen om maar die vergeving te schenken. Je hoeft God niet over te halen om genadig te zijn, lieve mensen. Hij is genadig. Hij is liefde. Daarvanuit heeft hij Jezus gegeven. Daarvanuit heeft hij zijn glorie gegeven. Daarvanuit heeft hij zijn rijkdom gegeven. Het enige wat jij hoeft te doen is ja te zeggen. Hier ben ik. Ik wil het ontvangen. De Vader staat klaar. Hij is genadig en hij heeft het eerste initiatief genomen. Jij hoeft hem niet opnieuw de hemel uit te trekken, want hij is de hemel al uitgegaan om naar jou toe te komen. Hij heeft alles gedaan. Het enige wat jij hoeft te doen is te reageren op wat hij heeft gedaan. Nou, en dan de laatste vraag, we zijn bijna aan het eind, is vergeving vragen naar fout? Ik zelf geloof vergeving vragen vanuit relationeel perspectief, zoals bijvoorbeeld in een gezond huwelijk. Daar is niks mis mee. Maar soms gaan wij met God om als dit. Ik heb iets tegen Petra gedaan en ik moet haar vergeving vragen. Bij wijze van spreken, als ik haar niet om vergeving vraag, dan is ze van me gescheiden. Elke keer als er wat fout gaat, dan maken we het extreem alsof er een scheiding plaatsvindt. Nou, voordat er een scheiding plaatsvindt, moet er een hele hoop gebeuren. Maar als de relatie goed is, dan maak je ook wel eens foutjes enzovoort. Daar hebben we vanmorgen ook wel leuke dingen over gehoord. En dan is het goed om sorry te zeggen, vergeving te vragen. Maar soms behandelen we naar God toe alsof er dan een scheiding heeft plaatsgevonden en dat weer helemaal goed gemaakt moet worden. Nee! Maar relationeel vergeving vragen, niks mis mee. Als je doet vanuit ik moet het goed maken, anders zwaait er wat perspectief, daar heb ik wel moeite mee. En daarom wil ik hierover spreken, omdat ik belangrijk vind dat dat uit onze manier van denken gaat. Relationeel gesproken vergeving vragen, doe het zo vaak als je het wil, in je dagelijkse wandel met Jezus, in je dagelijkse wandel met hem, dat je dicht bij hem bent. Als er wat is gebeurd, oh Heer, sorry, ik heb het gedaan, dank u wel dat ik uw vergeving mag ontvangen, doe dat. Maar als je doet vanuit een veroordeelde, ik moet het weer goed maken, anders ben ik mijn redding kwijt, dan heb je genade niet begrepen. Wat mij betreft, opnieuw in liefde gesproken, is dat een belediging van het kruis. Jezus heeft hard uw best gedaan, maar ik moet er toch nog iets aan toevoegen. U heeft erg geleden, maar mijn lijden moet er nog wel even bovenop. Weet je wel, doordat mensen dat jaren niet begrepen hebben, gingen mensen zichzelf kruisigen, gingen mensen zichzelf kastijen, gingen ze er allemaal nog van allerlei dingen overheen doen, omdat ze dachten, wat Jezus gedaan heeft, ja, hij zegt het is volbracht, maar het is niet voldoende. We hebben aanstaande vrijdag die filmavond over Maarten Luther. En hij moest een hele traptreden oplopen. Bij elke trede moest hij een bepaald gebedje bidden. Want er moest nog iets toegevoegd worden. En dat hebben we niet begrepen. En Maarten Luther zette de wereld op zijn kop toen hij dit begreep. Toen hij hierachter kwam. Ik hoef niet een lange trap in Rome te bekleden om bij God te komen. God is naar mij gekomen. Als het vanuit iets komt van dat je nog wat aan toe moet voegen, dan is het een werken. Dan wordt het eigen gerechtigheid. Maar genade heeft alles te maken met relatie. De ontvangen vergeving door het werk van de Zoon opent de relatie van de Vader. Niet jouw werk, maar zijn werk. En vanuit die relatie is het veilig om alles in het licht te brengen en hem te betrekken in al die gebieden waar jij mogelijk zwak in bent. Doordat ik genade dieper ben gaan begrijpen, heb ik een veel opener relatie met de Vader gekregen. En zelfs in mijn eigen huwelijk en met heel veel, kan ik veel opener zijn over alle zwakheden. Juist vanuit de ontvangen vergeving, want dat is veilig. En vanuit die relatie, vanwege het werk van Jezus, is er niets waarvoor ik me hoef te schamen bij de Vader. En al mijn zwakheden kan ik dan bekendmaken. En dan zeg ik, ja, hierin ben ik zwak. En Vader, hierin heb ik uw hulp nodig, enzovoort. Maar het is een totaal andere wandel. Maar het is veilig om dingen in het licht te brengen bij hem. Juist vanuit de context van het perspectief van genade. Dit is wat de Heilige Geest niet zo heel lang geleden heel specifiek tot mijn hart sprak. Want het valt me vaak op dat met name onder leiders, als er gesproken wordt over genade, dan zullen ze zeggen leiders gelijk van ja, maar hoe zit het dan met zonde? En hoe zus en zo. En ik leer de laatste tijd steeds meer om die vragen ook gewoon in gebed te brengen. Dus ik vroeg aan de Heilige Geest, hoe zit dat? En de Heilige Geest zei dit, Lodewijk, iets wil ontdekken. Als jij genade echt goed begrijpt, zul je meer over zonde kunnen spreken dan je ooit gedaan hebt. Maar er zit geen greintje veroordeling meer in. Er zit liefde in, waardoor jij en mensen echt in staat zullen zijn om het zonde te breken. Ik geloof het ook echt. Ik merk er ook steeds meer. Ik merk al in pastorale gesprekken, gesprekken met mensen, het fundament van genade zorgt ervoor dat zaken echt in het licht kunnen komen. Want er wordt angst en oordeel weggehaald. En er komt openbaring en liefde daarvoor in de plaats. En dan ben je veilig om je zwakheden open te leggen. Juist vanwege genade. En de Satan wil dat niet. En daarom wil hij ook genade. En alles wat er over gezegd wordt, besmeuren. Je zwakheden onder ogen zien vanuit het zeker weten dat je onvoorwaardelijk geliefd bent. Eigenlijk hoe Petra vanmorgen ook eindigde. Zoals een gezonde oude kindrelatie. En weet je wat ik wel heel eerlijk zeg? Sinds ik dit meer ben gaan begrijpen, merk ik in mijn leven dat ik veel minder vraag, Vader vergeef me. En veel meer vraag, Vader help me. Dat is de vrucht in mijn leven. Dat vanuit dit stukje van Vader, help mij. Help mij hierbij. Help mij daarbij. Want ik breng bij u mijn zwakheden. En van daaruit mag ik vergeven leven. Elke dag. Relationeel alles in het licht brengen bij de Vader. En relationeel met anderen. Anderen vergeven op basis van de ontvangen vergeving. Dat is mijn overtuiging erover. Heer Jezus, dank u wel voor deze avond. En dat we u weer mochten proclameren in lofprijs en de bidding. Maar ook door het woord. Heer, wat is het heerlijk om gewoon door uw woord u te aanbidden. U centraal te stellen. En als u in het midden staat, dan wordt de Vader verhoogd. En zelfs wij worden met u verhoogd. Heer, dan zijn we werkelijk in staat om vrij te komen van alles wat ons vasthoudt. Heer, zo bid ik voor iedereen die hier is en ook voor iedereen die thuis is. Heer, dat uw genade echt het fundament van ons en hun leven mag zijn. Dat de liefde van de Vader, dat de genade van Jezus Christus, de openbaring en de leiding van de Heilige Geest, dat onze drive mag zijn. En dat we van daaruit anderen vergeven, omdat we dankzij het kruis ook zelf vergeven zijn. Zo zegen ik iedereen ook thuis. In Jezus' naam. Heel veel zegen. We gaan off air. En tot de volgende keer. De volgende keer hebben we Willem Ouweneel hier via de livestream. En donderdag over een week hebben we weer zo'n waardevol leven toerustingsavond. Ook heel goed om te volgen. Tot ziens.